Goedemorgen luisteraars, welkom bij Familieradio Saturnus Maldegem. We zijn lokaal vanaf deze morgen 8 uur en dat blijft nog even tot deze middag 2 uur. Je zit nu goed voor ons programma Satelliet tussen 10 en 11 uur. We praten zo dadelijk met iemand van de VZW Oranje. Je kon vorige week al horen bij Patrick dat zij samen met de wereldwinkel van Maldegem de handen in elkaar hebben geslagen. En dat heeft geresulteerd in een nieuwe winkel op de Nakker in Maldegem. Daar komen we straks nog even kort op terug. Voor het zover is, heb ik voor u ook nog een paar berichten. Die krijgen we enerzijds van de gemeentelijke diensten en anderzijds van een aantal verenigingen die hun activiteiten via dit kanaal ook wensen bekend te maken. U kon al horen net voor het tijd zijn van 10 uur dat er sinds vandaag een nieuwe website is, namelijk die van de gemeente Maldegem. Die wordt zo dadelijk om 10:30 voorgesteld in de Hogenplat. Iedereen is daar welkom. En mocht je alles willen kijken, dan surf je naar www.maldegem.be en daar krijg je een heel aanbod aan informatie over onze gemeente. Dan ook nog zeggen dat het Nationaal Instituut voor de Statistiek vanaf 16 april een enquête organiseert naar de arbeidskrachten. Sommige huishoudens uit het Maldegem Centrum die werden toevallig uit het Rijksregister gekozen en die zullen door één van de enquêteurs bezocht worden. Men is wel verplicht deel te nemen aan die enquête. De betrokken gezinnen die krijgen vooraf een brief, een verwittiging eigenlijk, dat ze iemand mogen verwachten. Er staat ook een telefoonnummer in vermeld waar ze al terecht kunnen voor alle informatie in dat verband. Dan ook nog eens kijken naar het gemeentelijk archief van Maldegem. Daar worden altijd de openingsdata meegegeven. Je kunt daar terecht 14-daags afwisselend op vrijdagavond en op zaterdagmorgen, dat buiten de normale openingsnamiddag. En die is op woensdagnamiddag van 14:30 tot 16:30. Die voor de maand april, de extra dagen zijn op zaterdag 7 april, zaterdag 21 april en vrijdag 27 april. En je kunt ook die openingsuren terugvinden op de nieuwe website. Dat er in Maldegem een aantal maatregelen van kracht zijn aangaande het mond- en klauwzeer, dat weet je ongetwijfeld. En het volgende bericht is dan ook eigenlijk enkel tot de landbouwers gericht. Het is een heel schrijven die de mensen ook hebben gekregen. Ik ga niet in detail intreden op dat schrijven, wel zeggen dat zij alle informatie, actuele informatie, want dat verandert wel eens, dat ze die kunnen krijgen bij de politie en bij de lokale Rijkswachtbrigade van Maldegem. Dan nog even naar het PBA-kantoor van onze gemeente. Daar zijn de nieuwe openingsuren van kracht. Voortaan kun je daar terecht op maandag en donderdag voormiddag van 9 tot 12 uur en de woensdag in de vooravond van 18 tot 20 uur. Dan gaat er woensdag aanstaande 4 april een infoavond door voor monitoren. Ben je 16 of ouder, ben je het spelen nog niet verleerd, werk je dolgraag met kinderen en jongeren, wil je in de zomer een toffe en speelse vakantie doorbrengen, heb je geen gebrek aan enthousiasme en engagement, verantwoordelijkheid schrik je niet af, dan ben je de juiste persoon misschien om monitor te worden voor de gemeentelijke grabbelpas en speelpleinwerking. Wat dat allemaal inhoudt, dat verneem je dus op een infoavond. Die gaat door woensdag 4 april, organisatie van de jeugddienst, om 20 uur in een Hogenpad in Adegem. In het kader van de actie Kamp tegen Kanker is er op vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag 22 april een Kamp tegen Kanker weekend georganiseerd door Café Het Eerste Huis. Aardenburg al zei de 406, dat is dus net voor de grens met Nederland. Op het programma staan daar op vrijdag 20 april vanaf 20 uur Vogelpiek, op zaterdag 21 april in de voormiddag vanaf 10 uur 12 uur kaarten, dus een marathon. Op zondag 22 april vanaf 10 uur een uitgesepelde wandeltocht over 15 of 15 kilometer. De opbrengst van dit weekend is integraal voor het gemeentelijk comité Kom tegen Kanker. De opbrengst wordt overhandigd op zondag 22 april om 22 uur in het Eerste Huis. Alle informatie op telefoonnummer 050 71 1905. En dan gaan we nog even naar Eeklo, naar het Leen meer bepaald, het provinciaal domein. Daar is voor de derde maal de actie 10 maal het Leen gestart. Tweede activiteit vindt plaats op zondag 8 april in de voormiddag van 9:30 tot 11:30. Dat wordt een landschaps- en natuurwandeling. Het Leen dus in een historisch-geografische context geplaatst door Patrick Vergasselt. Contactpersoon voor al die activiteiten in verband met het Leen is Maldegemnaar Erwin Goethals. Telefoonnummer 09 376 74 71. En de ervaring leert dat je best op voorhand inschrijft voor die activiteiten, want die kennen een groot succes. En de groepjes die worden beperkt tot zo'n 15 à 25 personen, al naar gelang de activiteit. Of het telefoonnummer 09 376 74 71. En dan vermeld ik nog even dat het WSHB, dat staat voor het Veldstraat Sociaal Hulpverlenend Buurtwerkingscomité, dat die mensen gestart zijn met de productie van tuinpoppen. Tuincenter De Kuiper staat in voor de verkoper van. Ook de verhuurdienst van de organisatie is weer gestart. Zo zijn er onder meer witte tuinstoelen, lange tafels, geboorteooievaars en paasgaaskostuums te huur. En dat laatste is toch wel actueel. Alle opbrengsten zijn ten voordele van de werking van de vereniging. En voor meer informatie bel je naar mevrouw Daisy de Bonte op haar gsm-nummer 0496 46 85 85. En ik eindig met te zeggen dat Toerisme Oost-Vlaanderen een nieuwe brochure heeft uitgebracht. Wandelen in Oost-Vlaanderen heet die. Ze ligt kosteloos ter beschikking aan de balie van Toerisme Oost-Vlaanderen, maar het zou me sterk verwonderen als u die in Maldegem ook niet zou vinden, bij de diensten van Toerisme Maldegem. En die zijn, zoals u weet, te vinden op de hoek Kanunik Andrieslaan, mevrouw Koertmanslaan. 10:10 ondertussen geworden. We zijn doorheen onze lange boterham aan geschreven informatie eventjes verpozen met de muziek. Dat waren nog even de Cats uit die goede oude jaren 60. Zo luisteraar, we zijn toe aan een eerste gespreksronde over de WZW Oranje. Dat wordt eigenlijk een beetje een hernieuwde kennismaking met Guido Jacobs. Meneer Jacobs, goedemorgen.
Goedemorgen.
Je was hier vorige week ook al eventjes te gast om al iets meer te vertellen over jullie samenwerkingsverband met Oxfam Wereldwinkels op de Nakker in de Kapellestraat in Maldegem. Misschien bij wijze van inleiding daar nog even op terugkomen om dan straks na het nieuws van 10:30 wat dieper in te gaan op de werking van WZW Oranje, want die situeert zich toch wel wat ruimer dan enkel hier in Maldegem. Jullie zijn na lange jaren op het gemeentelijk depot, zoals het gemeenzaam genoemd wordt in Maldegem, verhuisd naar een andere locatie, de Kapellestraat in Maldegem. Nu, voor mensen die dat niet zo direct kunnen situeren, die zullen gebaat zijn met te zeggen dat dat in de locatie is waar vroeger Nonkels Natuurbrood was gevestigd en wat toch wel beter gekend is in Maldegem. Namelijk op de hoek met de buurt, vaak de buurtstraat, ja. Om dat daar, ja.
Inderdaad, dat klopt. Wij zijn sedert 1 januari verhuisd van de stationstraat naar de stationplein naar de Kapellestraat. Voor iets wil ik toch nog zeggen dat wij eigenlijk reeds sedert 1985 in Maldegem vertoeven. Mm-hmm. Aanvankelijk in de jeugdherberg, waar wij vrije tijdsinitiatieven aanboden. Dit is eigenlijk gegroeid uit een spontane vraag. En een opdracht voor Oranje is eigenlijk ingaan op noden van mensen. Dus in 1985 is het daar gestart. We zijn dan doorgegleden eigenlijk naar Balgerhoeken, waar we in de parochiezaal enkele jaren verbleven hebben. Mm-hmm. En sedert 91 verbleven wij dan inderdaad in de Stationstraat. Nu, zoals u weet, die gebouwen die hadden hun beste tijd gehad. En in die zin hebben we een jaar gezocht naar een geschikte locatie. En zijn we zeer gelukkig eigenlijk dat we in de Kapellestraat terechtgekomen zijn. Nu, om even terug te komen op Oxfam Wereldwinkels, leek het ons een zeer goed idee om samen met hen, zij die ook zoekende waren naar een geschikte winkelruimte, om samen met hen deze winkel te openen. Gezien wij daar een klein lokaal over hadden, waar we dachten van hoe kunnen we daar op zo'n optimale manier onze kaarsen aanbieden. En wat kan je beter eigenlijk gaan doen dan samen te werken met een project dat ook diep zijn weefsels heeft of zijn wortels heeft in het weefsel van de maatschappij, die ook eerlijke producten aanbieden, net zoals wij dat achter te doen.
Mm-hmm. Jullie bedoeling ligt een beetje gelijklopend. Eerlijke producten aan de man brengen en daarmee eigenlijk voor een stuk het goede doel ook steunen. En in dat opzicht denk ik was de samenwerking voor de hand liggend.
Inderdaad, zoals u terecht zegt, zitten we met dezelfde insteek in het verhaal. Mm-hmm. Hè? Waar we zeggen van kijk, het komt erop neer dat het product vervaardigd wordt door de gewone persoon, de gewone mens, die eigenlijk op die manier een forum krijgt waar dat hij zijn kunnen en zijn mogelijkheden kan aanbieden. Ja. En als dat dan nog verkocht wordt tegen redelijke prijzen en je krijgt een perfect product aangeboden, dan denk ik dat dat een win-win situatie is, en voor de maatschappij, en voor de persoon die het realiseert. Je moet weten dat het voor onze mensen, mensen met een handicap of een sociale handicap, toch uitermate belangrijk is van ook op die manier betekenis te hebben in de maatschappij. Er is niks zo erg dan dat mensen u niet erkennen of niet geen enkel betekenis kunnen geven. Maar door een product te kunnen aanbieden op een breed maatschappelijk veld, want u moet weten dat wij met onze kaarsen, net zoals Oxfam met zijn producten, toch over gans Vlaanderen verspreid zijn. Mm-hmm. Onze kaarsen worden verkocht door Bond Zonder Naam, door Welzijnszorg, door nog tal van andere organisaties. Denk ik dat wij eigenlijk op die manier een bijdrage hebben tot het maatschappelijke gebeuren.
Mm-hmm. Misschien vooraleer we dat dreigen te vergeten, nog een paar praktische zaken misschien rond jullie winkels. Want jullie zijn een beetje verzameld, maar toch een beetje apart eigenlijk. Maar de openingsuren die zijn wel gemeenschappelijk, ja, denk ik. Ja. Misschien dat nog even concreet meegeven aan de mensen?
Wel, voor alle duidelijkheid, de openingsuren van de Oranje Kaarsenwinkel en de Oxfam Wereldwinkel zijn op woensdag van 13 uur tot 18 uur. Op donderdag van 13 uur tot 18 uur. Op vrijdag van 14 uur tot 16:30. En op zaterdag van 10 uur tot 12 uur. En het gaat bij ons zo dat op woensdag en donderdag zijn het mensen van Oranje, mensen met een handicap die begeleid worden, die u zullen bedienen in de winkel. En op vrijdag en zaterdag zijn het de mensen van Oxfam Wereldwinkel die onze winkel openhouden.
Mm-hmm. Nu, we zijn uiteraard geen televisie, het is dus moeilijk om visueel weer te geven, vermoed ik, wat daar allemaal te krijgen is. Maar toch heeft het mij eerlijk gezegd verwonderd van het grote aanbod wat daar te zien en te koop was. Het is eigenlijk toch wel de moeite waard.
Inderdaad, ik denk dat het duidelijk is dat wij voedingsproducten willen aan de man brengen via Oxfam Wereldwinkel, maar ook wijnen. Je hebt daar ook artisanale andere producten zoals aardewerk en dergelijke. Mm-hmm. Daarnaast in onze kaarsenwinkel kan je tuinkaarsen, gewone binnenhuiskaarsen, doppelkaarsen, maar, en dat vinden we toch ook wel heel belangrijk, we kunnen met onze kaarsen zeer persoonlijk gaan werken. Dus eigenlijk als je zegt van ik wil een kaars die eigenlijk voor een specifieke gelegenheid moet gemaakt worden, dan kunnen we dat gaan realiseren. Ik denk bijvoorbeeld aan communiefeesten of dergelijke, dan kunnen wij een extraatje doen, mm-hmm, om een gepersonaliseerde kaars te maken.
Mm-hmm.
Dus ik denk dat het handwerkmatige dat wij daar trachten aan te bieden, het specifieke waar wij eigenlijk wat meer tijd kunnen stoppen, dat onze kaarsen onderscheidt van de industrieel gemaakte kaarsen. Het is een meer persoonlijke kaars met een aparte stijl, denk ik. Je moet weten dat wij eigenlijk toch een aantal voltreffers al gerealiseerd, zoals de Manhattan, waar je de kaarsen op verschillende niveaus staan. We hebben een allerlei zandvormen ontwikkeld en dergelijke. Ik denk dat het toch de moeite waard is om te komen kijken. Als je dat dan nog aangeboden krijgt in een prachtige schenkverpakking of met wat kleiwerk omheen, dan denk ik dat je een schitterend cadeau kan aanbieden.
Mm-hmm. Nu, dat weten misschien vele luisteraars ook niet. Jullie gieten niet alleen kaarsen, jullie ontwerpen ook die kaarsen. En daar komt toch wel wat denkwerk bij kijken, denk ik ook.
Inderdaad, wij ontwerpen kaarsen. Terecht zegt, vanuit een gepersonaliseerde situatie moet je eigenlijk gaan nadenken. En zijn we eigenlijk voortdurend bezig met het product, het ontwerpen van nieuwe kaarsen. Mm-hmm. We hebben daar een ontwerpgroep rond samengesteld waar creatieve en kunstzinnige mensen in zitten. Die dan samen met de praktijkmensen, want uiteindelijk een kaars is niet zo eenvoudig te gieten. Ze moet ook nog goed branden. Ze oogt niet alleen mooi, ze moet ook nog goed branden. Wordt er daar eigenlijk toch aan gewerkt. Je moet weten, een nieuwe kaars ontwikkelen vraagt een half jaar tijd. Mm-hmm. Eer dat de paraffine, de wieken, dergelijke allemaal in goede verhouding tot elkaar staan, heb je wel even tijd nodig.
Mm-hmm. Nu, daar komt inderdaad misschien wel meer bij kijken dan de mensen zich realiseren, want je hebt inderdaad vaak, als je kaars in de handel koopt, dat die halverwege dan de geest geven, bij manier van spreken, of dan scheefzakken. Ja, je kunt van alle toestanden tegenkomen. Hoe vermijd je dat?
Absoluut, dat is eigenlijk ambachtelijk werk. Ik moet zeggen, dat is iets waar ik zelf ook geen specialist in ben, want ik produceer zelf geen kaarsen, maar wat ik ervan gezien heb, is in ieder geval dat het een aftasten en een zoeken is naar de beste oplossing. Ik geef een voorbeeld. Vorig jaar met de stijgende prijzen van de olie, want uiteindelijk is paraffine een olieproduct, kregen we op een bepaald moment een lot zeer fijne, verbeterde stearine aangeboden. Nu, in principe is dat duurder van prijs. Mm-hmm. Maar omdat er een schaarste was, hebben we die toen gekocht. Maar dan merk je onmiddellijk dat dat effect heeft op de kaarsen. En zo zijn er een aantal kaarsen geproduceerd, een heel beperkt aantal hoor, die dan minder van kwaliteit waren. Maar dat kunnen wij ons echt niet permitteren. Ja. Dus in die zin is dat eigenlijk een heel, heel, heel subtiel evenwicht.
Mm-hmm. Nu, als we het over prijs hebben, moeten de mensen zich daarbij voorstellen, er zijn al heel goedkope kaarsen te koop, denk ik. Hè? Ja. Het hoeft niet altijd honderden franken te kosten.
Zeg ik niet. Ik denk dat je bij ons voor een kaars tussen de 20, maar ook tot 200-300 frank kunt gaan. Enkel denk ik dat wij een mooi product leveren dat kwalitatief is en waar de prijs uiteraard altijd voor iedere koper is een prijs belangrijk, maar waar je toch vooral, denk ik, ook moet in je achterhoofd houden van dit is gemaakt door mensen met eigenlijk met heel veel liefde, denk ik. Het is niet zo dat die band daar passeert. Nee, ieder kaars wordt nog met de hand opgeschuurd, met de hand uit de moule gehaald, uit de vormen gehaald. En dit is toch zeer bijzonder. Mm-hmm. In die zin denk ik dat het belangrijk is dat wij ook naar de maatschappij, naar de gemeente Maldegem in het bijzonder ook, ons openstellen van en gastvrij zijn. Van als mensen willen komen kijken, zijn ze zeker welkom. Het winkeltje heeft een open raam naar het atelier. Je kan eigenlijk zien hoe de kaarsen geproduceerd worden. Wij vinden dit belangrijk. Mm-hmm. Ook voor de mensen die ter plaatse werken, dat zij zien van kijk, onze kaarsen zijn gewenst en worden gekocht door onze medemensen.
Mm-hmm. Nu, de mensen zullen misschien Oranje kennen, al was het maar van de jaarlijkse verkoop die jullie doen van huis tot huis. Dat heeft ook, denk ik, een groot succes.
Zeker. En ik denk ook dat we daar zeer dankbaar moeten zijn voor de scholen die daarvoor opkomen en alle vrijwilligers die dat willen aanbieden. Die eindjaarsactie is bijzonder belangrijk voor ons, omdat dat uiteindelijk centen in het laadje brengt. Jaarlijks gebeurt dat hier in Maldegem. En ik kan het niet voldoende benadrukken, maar wij voelen ons echt wel verweven met het weefsel van Maldegem. Nu, als je 15 jaar ergens woont, en het gaat eigenlijk over mensen uit deze regio die daar te plaatsen werken, over Maldegemenaars, over mensen van Sint-Lorijns en dergelijke. Allee, ik denk dat ook dat een heel belangrijke stap is. We voelen ons daar ook zeer erg in erkend door de gemeente en door het gemeentebestuur van Maldegem in bijzonder. Ik moet zeggen dat wij eigenlijk toch in moeilijke tijden altijd bij hen terecht kunnen en ook eigenlijk altijd de steun krijgen die we nodig hebben.
Goed Guido, we gaan het daar voorlopig eventjes bij laten. We gaan nog even luisteren naar muziek. En dan zal het stilaan tijd worden om eens over te schakelen naar Brussel en te horen wat er zich op nationaal en internationaal gebied allemaal afspeelt. Met andere woorden, zo dadelijk tijd voor het nieuws.
Heel wat Milosevic-getrouwen hadden post gevat aan de residentie. Milosevic is door justitie in eigen land beticht van machtsmisbruik en corruptie. Hij is ook door het internationaal Joegoslavië-tribunaal aangeklaagd wegens misdaden tegen de mensheid en oorlogsdaden. Voorlopig zijn de autoriteiten in Belgrado echter niet bereid Milosevic naar Den Haag te sturen. Ze willen hem eerst zelf berechten. In Pakistan zijn tijdens een religieuze bedevaart 40 mensen om het leven gekomen. Het drama gebeurde toen duizenden gelovigen zich in een smalle straat een weg baanden naar de ingang van een graftombe van een religieuze leider. In de menigte ontstond paniek. Er vielen ook tientallen gewonden. In een autokarbedrijf in Torhout zijn vanmorgen 16 bussen uitgebrand. Op dit ogenblik is het vuur onder controle. 5 brandweerkorpsen zijn ter plaatse. Volgens de Torhoutse burgemeester bestaat het vermoeden dat de brand is aangestoken. Vanmorgen werden op nog 3 andere plaatsen in de gemeente kleine brandjes of vandalisme aangetroffen. Zo vatte het dak van een café vuur. Een buur van het autokarbedrijf heeft net voor de brand iemand met een fiets zien wegrijden. Het autokarbedrijf werkt in onderaanneming voor de Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn en heeft 25 mensen in dienst. Met vervangbussen zal worden gepoogd om de uitgebaande lijnen te verzekeren. En dat was het nieuws.
Zo luisteraars, we zijn nog altijd bezig met ons magazine Satelliet. Ik moet u overigens ook nog de groeten meegeven van collega Patrick Vermeer, die is er even tussenuit, maar u weet dat we elkaar afwisselen op zondag voormiddag. En ik mag ook onze technicus Christ weer verwelkomen, die alles in goede banen technisch dan leidt. We waren bezig over de VZW Oranje. We hebben al kennis gemaakt met hun nieuwe locatie, die ze samen met Oxfam Wereldwinkels in de Kapelstraat uitbaten, waar je terecht kunt dus voor eerlijke producten wat de wereldwinkel betreft en voor prachtige kaarsen wat de Oranje betreft. We praten met Guido Jacobs. Meneer Jacobs, wat we nog niet hebben gezegd, dat is even u zelf voorstellen, hoe u zichzelf kadert in die werking. U bent, denk ik, directielid.
Dat is inderdaad zo. Ik ben directielid dienstverlening, maar wat houdt dat eigenlijk ook in eigenlijk? Hè? Het is zo dat bij ons in Oranje dat wij allemaal medewerkers zijn. Van de mensen die de kaars produceren tot coördinatoren, begeleiders, directieleden. We zijn medewerkers met één belangrijk doel voor ogen eigenlijk. En dat is eigenlijk ingaan op noden van mensen met een grote dynamiek. En zeer actief betrokken bij hun vragen en problemen die ze zich dagelijks stellen.
Mm-hmm. Dus één grote familie, met andere woorden.
Ik denk dat de kracht van Oranje hem zit in de dynamiek mm-hmm. van het geheel en in de sterke visie die we dagelijks ontwikkelen. Een visie die gebaseerd is op volwaardig burgerschap voor mensen met een handicap. Dit is niet voor ons zomaar een leeg woord. Mm-hmm. Volwaardig burgerschap staat bij ons voor keuzes kunnen maken. Mensen aanspreken op hun mogelijkheden en betrekken in de communicatie, maar betrekken bij alle beslissingen. Dit betekent niet dat de persoon met een ernstige mentale handicap meebeslist over het financiële beleid van de organisatie. Maar dat betekent wel dat wij de persoon gaan aanspreken op zijn niveau, zodat hij kan keuzes maken in zijn leven en kan keuzes maken met betrekking tot dingen die hem aanbelangen. Mm-hmm. En dit vinden we uitermate belangrijk. We zijn in ons denken geëvolueerd van een cure, een zorgende maatschappij, meer naar een ondersteunende begeleiding, waar we vooral willen de kwaliteit en de mogelijkheden van mensen met een handicap tot uiting willen laten komen.
Mm-hmm. Nu, tussen de lijnen door, meen ik toch een beetje te kunnen opmaken dat vroeger vaak niet zo was. Is het nog zo dat gehandicapten mensen met een of andere beperking, want dat is eigenlijk toch een beetje de definitie van gehandicapt zijn, ja, dat die nog vaak ergens worden weggestopt in een of andere instelling en daar niet echt de capaciteiten kunnen benutten die ze dan toch nog hebben?
Ik denk dat er al heel veel geëvolueerd is, ik denk dat we eigenlijk toch van een vrij sterk gesloten systeem aan het evolueren zijn naar een ambulanter en opener systeem waar mensen met een handicap meer op straat zullen terug te vinden zijn, mm-hmm. waar ze meer gaan deelnemen aan het sociale weefsel. In C wil ik zeker geen kritiek leveren op het iedere tijd heeft zijn manier van benaderen van ondersteuning, maar ik denk toch dat in het verlangen ligt van mensen met een handicap dat zij ook gehoord worden. Een voorbeeld is eigenlijk dat met ons project hier in Maldegem, waar eigenlijk geen enkel subsidierend kader voor is, dat die mensen toch zeer fier zijn over wat zij kunnen presteren. De 20 van de 25 mensen verdienen daar niks mee. Er zijn slechts 5 mensen die echt ook betaald worden. Mm-hmm. Dat zijn de mensen binnen de sociale werkplaats. Maar de andere 20 verdienen niet echt iets. Dat zijn vrijwilligers, maar die genoegen en plezier en betekenis vinden in het maken van dit mooie product.
Mm-hmm. Nu, we kennen uiteraard, Guido, het systeem van beschutte werkplaats, zoals u ook in Aalter bestaat. Jullie noemen zich bewust, denk ik, een sociale werkplaats. Waar ligt dan het onderscheid?
Ik denk dat het werkatelier Maldegem bestaat uit verschillende delen. Ook een sociaal werkplaats. Een sociaal werkplaats is vooral bedoeld voor mensen die een sociale handicap hebben. Arbeidshandicap hebben. Dat betekent in feite dat zij niet gesubsidieerd worden door mensen door het Vlaams Fonds. Dat is eigenlijk toch wel gesubsidieerd door de VDAB. Het zijn die mensen die zeggen van kijk, die mensen kunnen niet in het reguliere arbeidscircuit terecht, maar mm-hmm. die hebben een ondersteuning en begeleiding nodig. En dan kunnen ze terug arbeidservaring opdoen en terug aansluiten bij de arbeidsmarkt. Daarnaast hebben we het arbeidszorgproject bij ons. Dat gaat over mensen die wel binnen het kader van het Vlaams Fonds opgevangen kunnen worden. Maar die kiezen bij ons voor een niet gesubsidieerde vorm. Waardoor er eigenlijk ook geen enkel toegangsticket nodig is. Hè. Je moet weten, als een persoon met een handicap wil je kunnen gebruikmaken van zorg, heb je een PEC-beslissing nodig. Wat is een PEC-beslissing? Is niet meer of niet minder dan een beslissing van een provinciaal orgaan om toe te mogen treden tot een bepaalde zorgvorm. Bij ons is dat niet nodig, omdat wij eigenlijk geen subsidie krijgen van het Vlaams Fonds en dat we eigenlijk werken vanuit eigen middelen die we zelf genereren.
Mm-hmm. Nu, werken en presteren is denk ik één facet, maar daarnaast ja, is er ook uiteraard gelukkig maar vrije tijd. En daarmee is denk ik ook in Maldegem begonnen met de nood die er was aan ja, vrije tijdsbesteding. Voor gehandicapten, ook daar schortte er iets, denk ik, dat die mensen niet altijd in de normale vrije tijdsbesteding van valide mensen terecht konden.
Ik denk dat dat heel juist is. Wij zijn inderdaad in Maldegem, zoals ik zei er straks, bij de inleiding in 1985 begonnen. Nu, Oranje is ook een organisatie die gegroeid is vanuit een initiatief rond vrije tijdsbesteding. Mm-hmm. Het zit in onze genen. We zijn ook eigenlijk een vrijwilligersorganisatie, of we noemen ons ook een vrijwilligersorganisatie, omdat eigenlijk het grote gedeelte van onze medewerkers zijn vrijwilligers. We zijn een 80-tal professionele medewerkers, maar vooral 350-tal vrijwilligers dagelijks actief. Vrije tijd, zoals je zegt, laat ons maar eens in ons eigen leven kijken hoe belangrijk vrije tijd is. Hoe belangrijk is voor ons jaarlijks reisje, hoe belangrijk is de familieuitstap, of hoe belangrijk is onze kaart- of biljartavond. Hè? Eigenlijk is dat voor mensen met een handicap net hetzelfde. Ook zij hebben behoefte aan vrije tijd, aan vrije tijdsbesteding. Enkel moeten ze daartoe de kans krijgen. En ik denk dat Oranje vrij vroeg, al 32 jaar geleden, eigenlijk dat aangevoerd heeft als van dit is een levensdomein waar wij eigenlijk een opdracht hebben. Waar we eigenlijk mensen moeten bij helpen zodanig dat zij dat kunnen realiseren. Dat gaat van speelpleinwerking. Hè. We hebben hier in Maldegem eigenlijk een zeer toffe speelpleinwerking. Waar ik eigenlijk zeer fier mag zeggen dat we toch dagelijks 70 kinderen opvangen. Waarvan dan toch een 25 tot 30 kinderen met een handicap. Wat toch ook niet moet onderschat worden. Waar je kinderen met een handicap laat samenspelen met kinderen zonder handicap. Mm-hmm. Als je spreekt over integratie, over drempelverlaging, is dat eigenlijk een zeer mooi voorbeeld. Dat is één. Ik denk daarnaast hebben we een clubwerking. Clubwerking is eigenlijk niet meer of niet minder dan een 14 dagelijks komen mensen samen, volwassen mensen met een handicap, om samen vrije tijd gaan te beleven. Het is een bowling of naar een vijf gaan, naar een optreden gaan. Ze hebben die ondersteuning van elkaar nodig, omdat ze anders daar mogelijk niet geraken.
Mm-hmm.
Er is ook altijd begeleiding voorzien, een rolwagen te duwen of zo. Allee, ik denk dat dat heel belangrijk is. Daarnaast zijn we actief participant in de Grabbelpas hier in Maldegem, waar wij eigenlijk zelf activiteiten binnen het kaarsenatelier aanbieden, waar kinderen dagelijks leven daar kunnen ervaren, samen met mensen met een handicap daar iets kunnen gaan maken. Tot slot moet ik zeggen, hebben wij ook een nieuwe werking in ECLO samen met andere organisaties uit het Meetjesland. Dat stemt ons bijzonder gelukkig dat ook andere organisaties meestappen in de boot en dat we nu samen het meetpunt opgericht hebben. Het meetpunt is eigenlijk het verhikkel om verder vrije tijdsactiviteiten of initiatieven te ontwikkelen.
Mm-hmm.
Dus ik denk dat er een hele boterham is waar we dagelijks mee bezig zijn.
Inderdaad. Nu is het niet zo dat bestaande activiteiten, mits een bepaalde moeite, dat die ook kunnen aangepast worden voor gehandicapten. Want allez, ik stel me soms de vraag, is het wel nodig van er altijd heel speciale activiteiten voor te organiseren? Er zijn al zoveel verenigingen die al zoveel activiteiten opzetten, mits de nodige wil, denk ik, kunnen die ook voor een stuk toegankelijk gemaakt worden, letterlijk dan voor mensen met een handicap.
Ik ben erg tevreden dat u dat zegt. Ik denk dat dat eigenlijk de ultieme vorm van inclusie, een wat moeilijk woord voor insluiting eigenlijk, hè? Het opnemen van de persoon met een handicap in het weefsel. Ik denk dat en onze doelstellingen, onze energie gaat ook de volgende jaar meer in die richting uitgaan, dat mensen met een handicap vrij zelfstandig kunnen deelnemen met mits kleine aanpassingen of een kennis of een goede buur in het gewone vrije tijdsleven. Ik denk dat dat het ideaal is. Ik weet wel dat we altijd ergens, en ik denk dat mensen met een handicap ook gaan moeten kunnen kiezen, een peer group zoals wij dat noemen, een groep waar je je goed bij voelt, of gelijk, van gelijkgestemde, dat zal altijd bestaan. Mm-hmm. Maar ik denk toch dat het de moeite waard is om al onze activiteit in de gemeente, maar ook in de omgeving, ook open te stellen voor mensen met een handicap. Je zal merken dat we eigenlijk heel veel terugkrijgen van die mensen. Het zijn vaak ook mensen die zeer dankbaar zijn, die zeer veel warmte kunnen teruggeven. En in deze maatschappij is dit toch iets wat we kunnen gebruiken, meen ik.
Mm-hmm. Goed, we gaan nog eventjes heel kort verpozen en dan moeten we toch even buiten de grenzen van Maldegem kijken, want ik betrap er me op, en u zelf waarschijnlijk ook, dat we toch altijd weer op Maldegem terechtkomen. Maar Oranje is uiteraard heel veel meer dan dat. Radio! Ja, Guido, ik vrees dat onze tijd, zoals steeds op zondag, veel te kort zal zijn. Maar we moeten toch nog even kijken buiten de grenzen van Maldegem. Want we zeiden het al, Oranje is veel meer en beperkt zich niet tot Maldegem enkel. Jullie hoofdplaats, zeg maar, jullie hoofdzetel is in Brugge gesitueerd.
Inderdaad. Eigenlijk zijn we van origine een Brugse organisatie, maar in onze visie bestaan grenzen niet.
Mm-hmm.
Bestaan grenzen niet, als we spreken nu over Europa bijvoorbeeld, hè, waar men toch grenzen wil vervlakken, waar we samen een gemeenschappelijke munt hebben, vinden wij het eigenlijk moeilijk dat wij die op de grens, Brugge is eigenlijk op de grens van West-Vlaanderen, dat we zouden moeten gestopt hebben in Sijsselen. Als je dan vragen krijgt uit Donk of je krijgt vragen uit Maldegem, dan vonden wij toch wel zeer gek van te zeggen van, oh nee, dat kunnen we niet beantwoorden. Dus die vraag, die moet daar maar blijven liggen. Mm-hmm. Toen 15 jaar geleden wij de grens overgestoken zijn, is dat eigenlijk niet op ons eigen initiatief geweest, maar eigenlijk op initiatief van vragen van mensen. Mensen die gezegd hebben van, schiet ons ter hulp, kom erbij. En in die zin vinden wij het eigenlijk geen probleem dat er een provincie West-Vlaanderen of Oost-Vlaanderen is. Integendeel, wij zijn nu bezig over het ganse Vlaamse land. Onze vakantiereis bijvoorbeeld, die staan open voor mensen uit Limburg of uit Brabant. Wat maakt het uit als die persoon een mee wil gaan met onze prijs naar Mallorca of die wil meegaan naar Lorraine del Mar, dan is zijn aanwezigheid even erg geapprecieerd dan de aanwezigheid van iemand vanuit Brugge.
Mm-hmm.
Als wij actief zijn bijvoorbeeld op het vlak van trajectbegeleiding, dan stopt dat niet bij een provinciegrens. Als mensen willen eigenlijk binnen hun leven actief begeleid worden, dan denk ik dat daar moeten inderdaad spelregels zijn, maar dat de nood daarin in belangrijk is.
Nu, als ik jullie lijstje eens bekijk van alle mogelijke projecten die er zijn, dan is dat toch wel indrukwekkend. Heb je enig idee hoeveel mensen jullie bereiken met al die zaken?
Het is een ruwe schatting, maar wij denken dat we jaarlijks een 1500 mensen met een handicap bereiken. En wij maken geen onderscheid in aard of welke handicap dan ook. Eigenlijk vinden wij het belangrijk dat iedereen met een handicap die een vraag stelt bij ons terecht kan. Iedereen of zijn omgeving zelfs. Als er iemand de ouder of een vriend of een vraag stelt, gaan wij er ook op ingaan. Dus 1500 al mensen.
Mm-hmm. Het is ook, merk ik op, heel divers wat jullie doen. Het gaat over van sociale dienst, over thuiszorg, woonprojecten, vrijtijdsbesteding enzovoort. Het is echt heel divers, hè?
Ja. Ik denk dus, zoals je zegt, we hebben een aantal woonprojecten. Die situeren zich vooral in West-Vlaanderen, omdat dat inderdaad geankerd is aan erkenningen. En we worden nog altijd ook meestal als een West-Vlaamse vereniging beschouwd. Dat zijn tehuizen, niet werkende, waar mensen eigenlijk in kleine entiteiten wonen. We hebben nooit geopteerd dus inderdaad voor die grote gesloten voorziening of die grote voorziening. Wij hebben altijd gedacht van, kijk, we moeten een huis hebben tussen de mensen, waar de mensen ook eigenlijk tussen de mensen gaan leven. Daarnaast dagcentra. We hebben een drietal dagcentra plus ons werkatelier hier, waar we ongeveer een honderdtal mensen opvangen, hè, die dagelijks keuzes kunnen maken en met hun mogelijkheden creatief aan de slag kunnen. Daarnaast hebben we eigenlijk ook heel wat vrije tijdsprojecten. Dat gaat eigenlijk van Eeklo tot Knokke, over Beernem, Oedlem, Maldegem. Eigenlijk al de plaatselijke initiatieven. Maar vooral, en daar zijn we toch heel fier op, hebben wij al een 15-tal jaren niet erkend. We zijn een sociale dienst, een ambulante sociale dienst, die we eigenlijk uit de grote pool van middelen resorteren. En die sociale dienst eigenlijk vangt jaarlijks toch een 300 à 400-tal nieuwe mensen op die met nieuwe vragen aankloppen. En dat gaat eigenlijk over een eenvoudige administratieve vraag, zoals nu dat mensen met een handicap gratis met de bus kunnen reizen, tot eigenlijk toch ernstige psychosociale problemen en vragen naar ondersteuning.
Nu bestaat het eigenlijk wel, ik onderbreek u, eenvoudige administratieve vragen, want ja, het is een kluwen, denk ik, hè, zeker wat die sector betreft, van regelgeving en noem maar op.
Het is een vreselijk kluwen. Wij moeten ook dagelijks erbij studeren om alle aspecten ervan te kennen. En dan pretenderen we helemaal niet dat we ze ook kennen. Het is eigenlijk een beetje God geklaagd, denk ik, dat mensen met een handicap waarvan het bevattingsvermogen uiteindelijk iets minder is, dat ze eigenlijk met haast onbegrijpelijke terminologie, met zeer ingewikkelde administratieve toestanden geconfronteerd worden, waar ze eigenlijk zich heel klein bij voelen. Iets wat je niet verstaan, voel je je niet zo gelukkig mee. Als je hulp moet vragen, is eigenlijk al een beetje raar. Dat je zegt van, ik kan dat niet, ik moet hulp vragen. Zij worden er eigenlijk ganse dagen mee geconfronteerd. Vanuit de sociale dienst wil ik ook nog zeggen dat wij ook een project hebben, Thuiszorg. Wat is dat voor ons eigenlijk? Dat zijn mensen, vrijwilligers, die je kind of een persoon thuis komen oppassen indien die vraag er is. Omdat wij eigenlijk heel veel belang hechten aan het blijven, zo lang mogelijk blijven, deel uitmaken van het gezinsweefsel. We merken dat ouders, maar ook mensen met een handicap, het soms zeer moeilijk hebben om telkens in een vreemde omgeving te moeten leven, waar dat het gezinsweefsel, waar ze eigenlijk deel van uitmaken, niet meer kan zorgen voor hen. En waar we daar ondersteuning kunnen bieden, willen we dat heel graag doen. En ik denk ook dat we daar ook in de toekomst terug naar moeten, dat we als maatschappij terug wat meer die zorg willen opnemen met z'n allen voor die mensen met een handicap, zodanig dat we niet te vlug moeten overgaan tot gespecialiseerde hulpverlening. Daar waar het gaat, uiteraard.
Ja, Guido, ik vrees dat we daarbij gaan moeten laten. Het is bijna 11 uur. Ja?
Ik zou nog, als ik mag, nog één kleine oproep willen doen. Nu, wij zoeken voor ons werkatelier hier in Maldegem nog enkele vrijwilligers. We zoeken vooral vrijwilligers die met een busje kunnen rijden. Ik denk aan mensen die op prepensioen zijn of pensioen zijn, die zeggen van, ik kan eigenlijk nog iets doen, een paar uurtjes per dag, omdat wij eigenlijk een aantal vervoersopdrachten moeilijk kunnen realiseren op dit moment. Indien er zo mensen zijn, kunnen ze gerust contact opnemen met Karel Beenaert, de interne coördinator van het project, op het nummer 050. In nu moet ik even zeggen, kijk, 71-83-08. Dank u wel.
Oké, bedankt voor uw komst en veel succes nog met de werking van Oranje in het algemeen en in het bijzonder hier in Maldegem. Zo, luisteraars, we gaan eruit. Ik verwijs wel nog even naar volgende week. Met te zeggen dat er deze week in Maldegem twee bekende Maldegemnaars jammer genoeg overleden zijn. Dat gaat enerzijds over Richard Vermeulen, gewezen schepenheer van Maldegem, en anderzijds uiteraard over Albert Koelies, dokter Albert Koelies. En wat die laatste betreft gaan we volgende week nog even terug in ons archief met een in memoriam uitzending. Het is zo dat dokter Koelies op 20 maart 88, een hele tijd geleden dus, hier bij ons te gast was. Hij werd toen gevierd in het kader van zijn werking binnen het Rode Kruis, en we gaan daar volgende week nog even kort op terugkomen. Dat dus voor volgende week. Voor deze week nog een prettige zondag. Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende afspraak.